Dat was natuurlijk niet echt mislukt. Want wij bekijken die dingen bij voorkeur niet vanuit het menselijk standpunt. Maar het zag er in ieder geval dan zo uit. Laat ik het zo zeggen. Het heeft alles van doen, uiteraard, met dat weliswaar de koning. En daarmee het koninkrijk zou komen, zoals al zo lang geleden vermeld door Johannes de Doper. Nou, lang geleden. Het was natuurlijk niet zo lang geleden. Maar ik bedoel, het is enige hoofdstukken geleden. En het is een paar jaar terug in deze geschiedenis. Maar niettemin, het koninkrijk der hemelen was nabij gekomen. De koning zou komen. En letterlijk was hij hier ook inderdaad nabij de stad. En hij werd uitgeroepen, min of meer, door sommigen althans, tot de zonen Davids en dus feitelijk tot de beloofde koning die komen zou. En zoals we gezien hebben, we hebben hier te maken met wat in Daniël werd aangekondigd als de verschijning of de komst van Messias de vorst, Messias de kroonprins. Maar tot een koninkrijk kwam het uiteraard niet. En wij komen hier dus terecht in een anticlimax. De Heer weende over de stad, kondigde de verwoesting van de stad aan. Vervolgens handelde Heer Jezus zelf nogal verwoestend in de tempel. Nou, we hebben het daar nog over. En vervolgens spreekt hij hier een vloek uit over de vijgenboom. Die wordt dus ook verwoest. En zo kunnen we nog wel even doorgaan natuurlijk. En uiteindelijk loopt het uit op zijn eigen kruisiging. Dat is ook verwoesting. En het is niet met opzet. Maar het is natuurlijk toch de term die in die verzen van Daniël gebruikt wordt. Dat herinnert u zich hopelijk. Daniël 9, vers 26 spreekt, of vers 25, nee, vers 26 spreekt over de komst van Messias de vorst, die dan afgesneden zal worden. En de rest van deze beide versen, die zijn wat moeilijk te citeren. Ook met opzet laat ik dat dan maar zo. Maar waar het over gaat in die beide versen, vers 26 en 27 van Daniël 9, is over de verwoesting tot het einde toe. En daar vinden we hier in ieder geval het een en ander van geïllustreerd. Al moet ik zeggen, dat is maar één kant van het verhaal. Want waar het over gaat is natuurlijk gewoon dat er een eind zou komen aan de Joodse staat, de zelfstandige Joodse staat, voor zover die zelfstandig was, dat uiteindelijk ook Jeruzalem zou verwoest worden, maar dat ook een oordeel zou komen over het Jodendom als zodanig. Al was het maar omdat nog de staat, nog de stad, nog de Joodse religie enige ruimte had voor de komst van de Messias. Zo is het nou eenmaal. Men bliefde hem niet, om het eens eenvoudig te zeggen. En het neigde inderdaad tot de ondergang van minstens alle drie. Nog het een en ander natuurlijk, maar daar hebben we het nou nog even niet over. In elk geval, wij lezen wel degelijk dat de Heer Jezus de stad inkwam. In vers 10 was dat nog. Dat was echter niet meer de feestelijke optocht zoals we gezien hebben in andere schriftplaatsen. Maar het bracht wel de hele stad in beweging. Deze gebeurtenissen die bleven uiteraard niet onopgemerkt. En de vraag is daar terecht in vers 10. Wie is deze? Wat is dit voor een man? En de scharen zeiden, deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. En tot op dat moment was dat eigenlijk ook volkomen juist. Hoewel hij de zoon Davids was, dat wil zeggen de wettige erfgenaam van de troon. Maar u en ik worden geacht te weten dat zijn rechten, zijn troonsrechten als de Messias, de definitieve zoon van David en ook bovendien als zoon van God, dat daar nog geen sprake van was. Nog in geen hele week, denk ik dan, want het was nog een week te gaan. Nee, van dagen gewoon, de andere zondag passen. Namelijk ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Bij die gelegenheid werd hij degene die hij zijn zou, namelijk door God aangestelde, beloofde zoon van David en zoon van God. De eerstgeborene uit de doden, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek of gewoon van het nieuwe verbond enzovoorts. Nou, voor zijn opstanding werd daar wel over gesproken, werd het wel aangekondigd, maar was het nog steeds niet zover. Maar dat hebben we in de voorgaande hoofdstukken natuurlijk ook al gezien. Zodat de vraag in dit verband, wie is deze, toch niet erg buiten verband is. Hè? Dat is inderdaad de vraag, wie is deze? Een betere vraag zou eigenlijk zijn, wie zal hij zijn? Hè? Wat moet er van terechtkomen? Nou, van hem wel het een en ander, zullen we ook zien, maar van hem niet zoveel kennelijk. Dat blijkt ook meteen uit de volgende verse, want er staat, en Jezus ging in de tempel Gods. Dat is een eigenaardige uitdrukking, die tempel Gods. Hij ging in de tempel Gods. Zo heet het gewoonlijk niet. Het is gewoon de tempel. of het huis des Heren. Maar tempel Gods. Ja, die term kennen wij. Maar dan toch niet uit het Oude Testament, denk ik. Hè? Nou, bijvoorbeeld, maar, dat zou nog kunnen, ja, je zoekt het meteen ver weg, eigenlijk. Maar wij vinden die tempel Gods gewoon in de Nieuw-Testamentische brieven, niet als aanduiding van een aardse tempel, een zichtbare tempel in Jeruzalem, maar als aanduiding van de gemeente. Het huis Gods, een woonstede Gods in de geest, een heilige tempel, een koninklijk priesterdom, om eens wat afgeleide termen te gebruiken, maar dat is wat het is. Uw lichaam, één tempel van de Heilige Geest of gewoon tempel Gods, dat is wat het is. Het is heel opmerkelijk, vind ik, dat we argeloos deze uitdrukking tegenkomen, dan toch ineens geconfronteerd worden met waarheden die we pas veel verderop in de geschiedenis vinden. Maar eigenaardig is dat de term die wel redelijk gebruikelijk is voor de gemeente, hier gebruikt wordt voor de tempel in Jeruzalem en dat is toch niet de gebruikelijke uitdrukking. Nou, hoe dat ook zij, daar is een directe samenhang tussen, maar we hebben het erover. Er staat, Jezus ging in de tempel Gods. Natuurlijk was dat gewoon de tempel in Jeruzalem. Overigens is die tempel tot op vandaag bekend als de tempel van Herodes. En dat is niet hetzelfde als tempel Gods, denk ik wel eens. Hè? Toch? Maar zo was het natuurlijk wel. De tempel van Herodes, omdat hij geacht wordt hem gebouwd te hebben. Daar heb ik het dan verder niet over. Maar er staat, de Heer Jezus ging in de tempel Gods. Hij werd door de Heer Jezus voor de gelegenheid als zodanig beschouwd. In elk geval, de tempel Gods. En hij dreef uit allen die verkochten en kochten in de tempel. En keerde om de tafelen der wisselaars en de zitstoelen dergenen die de duiven verkochten enzovoort. En als wij nou niks anders weten, en we hebben het woord tempel nog nooit gehoord, zal ik maar zeggen, dan zouden we ons afvragen, wat is een tempel? En dan is het antwoord een soort van markt. He? Dat zou je dan denken. Als je het nou niet helemaal niet wist, dan moet je geen voorstelling van dat. Je leest hier over tempel Gods en wat er aan de hand is, denk je, oh, dat is een markt. Ja, dat was het in de praktijk ook. Om nogal wat meer redenen dan die hier expliciet vermeld worden. Want wat er expliciet vermeld wordt is natuurlijk dat daar handel gedreven werd. En de handel die er gedreven werd, ja, men haast zich altijd te zeggen, er was een handel die van alles van doen had met de tempeldienst. Dat ligt natuurlijk het meest voor de hand. De gedachte is ongeveer deze, dat men werd geacht in de tempel offeranden te brengen enzovoorts. Of men dat intensief deed, dat waag ik dan ook nog te betwijfelen, maar dat weet ik ook niet echt. Maar het idee is dan wel vervolgens dat dan toch de hele situatie nogal ontaard was. Want wat het Oude Testament ons over de offerdienst leert, is dat als men zou offeren, zou men uit zijn kudde. Weet je wel, als het over dieren gaat tenminste, hè? En daar wordt het eerst aan gedacht, dan zal men uit zijn kudde een dier nemen, afzonderen enzovoort en eventueel offeren. Terwijl duidelijk is dat die praktijk hier al aardig ontaard was, want wat er in de praktijk gebeurde, haast men ons ook te vertellen. En uit de geschiedschrijving blijkt dat ook, dat als men ging offeren, ging men naar de tempel, kocht bij het ene loket en een schapenwijze bespreken, bij het volgende loket leverden we dat weer in. Dat is het dan eigenlijk. Dat is wel zo efficiënt, begrijp je wel? Want u en ik weten dat de schapen ingevoerd werden de stad in, niet door de mensen die uit heel het land kwamen en dat schaap dus meebrachten naar de tempel of naar de priester, maar ze gingen zonder schaap naar Jeruzalem enzovoort en via een aparte poort, een speciale poort, de schaapspoort namelijk, inderdaad, zuster, via de schaapspoort, de poort zo dicht mogelijk bij de tempel zelf, werden de schapen binnengebracht. En dat was ook een schapenmarkt. Zo ging dat. Dus je kon daar ter plekke even een offerdier kopen. En ja, ik denk dat is net zoiets als een toegangskaartje kopen ergens. Weet je wel, er staat eerst een man die verkoopt. Nee, de eerste loket, dan moet je in de rij staan, krijg je een kaartje. En meteen als je twee stappen verzet hebt, komt er iemand je de kaartje uit handen trekken en verscheurt het. Zoiets is dat, hè. Ik heb dat gebruik nooit helemaal begrepen. Nee. Nou goed, het zal aan mij liggen. Maar iets dergelijks gebeurde gewoon bij de tempel ook. Men zou een dier offeren. Nou, dan, dat is een mooie gelegenheid om daar een handelspost te vestigen, denk ik wel eens. Of er een markt in te richten. Dat is wat er gebeurde. En voor zover men niet schapen offerde, omdat men die niet betalen kon, of omdat men dacht dat men die niet betalen kon. Want ik ga nou niet het allemaal van over die offerdienst opzoeken, hoor, in nummerie, over hoe het allemaal werkt enzovoorts. Of een nummer, zeg ik, Leviticus. Als men dacht dus dat men een schaap niet betalen kon, of men kon het echt niet betalen, dan kocht men niet de schaap, maar twee vogels, was dat dan, duiven, of wat het maar wezen mag. Dat is iets goedkoper. Dus ik stel me zo voor. Soms denk ik trouwens, maar dat even terzijde, het is niet van belang, denk ik. Soms denk ik dat die zitstoelen hier, de zitstoelen dergenen die de duiven verkochten, dat het gewoon duivenhokken waren, hoor. Ja, want duiven zitten, die staan niet op stokkie of een hok in een hok, die zitten, zo heet dat. En een stoel is heus hetzelfde als ook ons Nederlandse woord til. Weet je dat nog? Dat is hetzelfde, want een stoel, daar zit men op, dat is waar, maar dat is niet altijd zo'n stoel zoals wij ze kennen en waar wij zo onze avonden op doorbrengen. Want zo kennen wij bijvoorbeeld ook een klokkenstoel. Een stoeltje is klok trouwens ook, hè. Dat is ook met een stoel. En een klokkenstoel, ken u dat ook nog? Een stoel? Ja, dat heeft men geen kerktoren, maar een of andere constructie waar de klok in hangt. In het noorden des lands nog frequent te zien. Zo is dat nou eenmaal. Maar dat heet ook een stoel. Een dragende constructie namelijk. En ons woord til, van een altijd nog alleen in gebruik bij duiventil, is heus hetzelfde woord. De S is een beetje zoek geraakt, om een of andere reden, maar het is hetzelfde. Dus soms denk ik dat die zitstoelen degene die de duiven verkochten, gewoon de duivenhokken waren. Duiventillen, of hoe dat maar heten mag. He? Nou, laat me zitten. Zitten, zeg ik nou, laat me zitten. Komt die daar nog weer bij. Maar in elk geval, laten we zeggen, in gewoon Nederlands, de heer houdt daar huis. Dat wil zeggen dat hij de hele handel daar verstoort. Met als opmerking, er is geschreven, vers 13, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. Waarmee wij misschien voorbarig de conclusie zouden trekken dat deze marktkooplui moordenaars waren, maar dat hoeft niet noodzakelijk. Waar het wel om gaat, is natuurlijk om de vraag, is het dan verboden of zoiets om handel te drijven bij de tempel? Wat is daar mis mee, eigenlijk? Of een andere vraag, dat lijkt me ook een leuke. Is de Heer Jezus ineens zo wettisch geworden? Want hij vertrok zich nooit wat van de wet aan, eigenlijk, als het er nou helemaal over ging. Is hij nou ineens zo wettisch geworden dat hij hier meent voor eigen rechten te moeten spelen of iets dergelijks, om persoonlijk orde op zaken te stellen? Dat lijkt toch ook wel wat vreemd. En het enige waar ik uw aandacht op probeer te vestigen is dat het niet gaat alleen maar om de dingen die hier zo letterlijk beschreven staan, zoals altijd het geval is, maar inderdaad dat het gaat om dingen die daarachter steken. Want het is dan wellicht zo dat hij de hele handel omkeert, om zo te zeggen. In de praktijk blijkt het zo te zijn dat de heer kennelijk deze handel die hier gedreven wordt symptomatisch acht voor heel de tempeldienst. Maar vervolgens moeten we natuurlijk ook vaststellen dat de tempeldienst als zodanig de uitdrukking is van, laten we zeggen, de Joodse religie, de Joodse godsdienst. Waarvan de heer kennelijk van mening is dat dat gewoon één grote handel is. Heb je dat nog? Kijk, u en ik weten dat die handel hier buiten de tempel, dat dat niet de tempeldienst is. Maar het punt is dat de heer die handel buiten de tempel beschouwt alsof het wel degelijk de tempeldienst is, omdat het er ook verbazend veel op lijkt. Want de kwestie is gewoon dat het leven onder de wet, en zeker onder de Joodse wet, tot in onze dagen, gewoon een kwestie van handel is. En anders niks. Wij zijn geneigd te zeggen koehandel. Maar ja, er wonen niet zoveel veeboeren in de omgeving, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Maar zoiets. Dat wil zeggen, daar wordt mee. Maar die hele godsdienst En al die wettische voorschriften, daar wordt mee, en ik weet maar twee woorden, ze zijn allebei Jiddisch ook nog, geloof ik, er wordt mee gesjoemeld, dan wel er wordt mee gejaggerd. Weet u een beter woord? Dan weet ik ook waarom dat nou typisch Jiddische woorden moeten zijn. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik doe het ook niet met opzet, maar ik weet gewoon geen andere uitdrukkingen. Maar het punt is gewoon dat het leven onder de wet nou eenmaal zo is. Dat is zo onder het Jodendom, dus onder wat doorgaat als de Joodse wet. Ik moet er meteen bij zeggen dat het in de praktijk net zo is bij de christenen, bij de zogeheten christelijke wet, zal ik maar zeggen. Want er valt namelijk niet onder te leven, dus er moet mee gerommeld worden. Het moet wel in stand gehouden worden, maar het is gewoon een kwestie van handel. En ik ben blij dat ik dat niet hoef te zeggen eigenlijk, want je moet het gewoon hier uit de schrift concluderen. In de praktijk is het nou eenmaal zo, en niet omdat ik dat vind zozeer, maar omdat de Bijbel dat nou eenmaal zegt, in de praktijk is het zo dat alle vorm van religie in de praktijk niks anders is dan handel. Het heeft iets te maken met een bepaalde wijze van met elkaar omgaan enzovoort, elkaar de bal toespelen, waarom wij altijd zulke vreemde idiomatische uitdrukkingen daarvoor hebben, weet ik niet. Maar dat is het, hè. Of voor elkaar ook een oogje dicht doen enzovoorts, in ieder geval voor onszelf enzovoorts. En elkaar een beetje dekken enzovoorts. En als er iemand een hekel heeft, dan proberen we hem ook via de wet of wat dan ook onderuit te halen, te belasteren of wat er maar wezen mag. Dat is ongeveer zoals het gaat. Maar ik voel me echt niet geroepen om dat uitgebreid te beschrijven, maar het is wel wat het is. En het is in elk geval zo dat zowel de handel als ook de religie in de praktijk alles van doen heeft met het vestigen van macht en het instand houden van macht. Dat is ongeveer wat het is. Het gebeurt weliswaar op wat verschillende manieren, maar in de praktijk komt het altijd op hetzelfde neer. Wie het grootste marktaandeel heeft enzovoorts, en wie dus de grote macht heeft, dat is waar het om gaat. En dus gewoon een kwestie van handel. Dat is ook het hele probleem. Dat moet vooral in stand gehouden worden, was de bedoeling. Maar het aardige is dat de Heer als het ware deze handelwijze beëindigt. Begrijp je me goed? Ze zullen de tafeltjes weer netjes neergezet hebben. De schapen en de geiten en de duiven weer gevangen hebben. Duiven vermoedelijk niet, want die voelen zich in het wild in een stad ook goed thuis. Maar vooruit, hè? Toch? Is toch zo? Maar zo zal het gegaan zijn, zullen de handel weer gewoon hervat hebben. Maar daar gaat het verder niet om. Het gaat om de dingen die ons hier in deze samenhang verteld worden. De reiniging van de tempel namelijk, want zo wordt het dan genoemd. De reiniging van de tempel is namelijk in feite niks anders dan, als ik het zo grof mogelijk zeg, het is de opheffing van heel die handel hier in de tempel. En ik bedoel het in de breedste betekenis van het woord. En dat betekent dus feitelijk dat een einde gemaakt wordt aan de wet, maar feitelijk aan heel het oude verbond, want dat is waar het werkelijk over gaat. Ik kan het rustig zeggen, want 4 dagen later zou het oude verbond beëindigd worden. Officieel. En wel van Gods kant, en dat is de enige kant die telt. Dat men 2000 jaar later nu nog steeds onder de wet leeft. Zowel in Jodendom notabene als in Christendom. Ja, dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar het zou opgeheven worden. En wat de Heer hier doet, is daar zo zonder meer de uitbeelding van. En zoals hier deze markt als het ware wordt omgekeerd, zo zou heel Jeruzalem en zelfs heel de Joodse staat worden omgekeerd, door elkaar gegooid, of hoe je dat maar zeggen moet. Er zou geen steen op steen gelaten worden, niet letterlijk, maar vooral ook niet overdrachtelijk. En daar is dit ongetwijfeld de uitdrukking van. De term reiniging van de tempel is natuurlijk gewoon een die ontleend is aan de geschiedenis als zodanig. Ik persoonlijk denk dat het veel meer betekent opheffing van de tempel. Want daar komt het in de praktijk op neer. Dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Want dat Jeruzalem verwoest is nog één ding, maar dat de tempel verwoest en verbrand is, dat is nog een heel ander verhaal natuurlijk. Want daar ging het uiteindelijk om. De tempel als hart van de stad, maar daarmee als hart van het Joodse volk, zou inderdaad verwoest en verbrand worden. En dit is daar ongetwijfeld een voorafschaduwing van. En de grote vloek die op het Jodendom rust in onze dagen, wordt door de Joden zelf officieel ook verklaard. Doordat er geen tempel is. Dat wil zeggen, het officiële antwoord op de vraag waarom het Joodse volk zoveel te verduren heeft gehad in de loop der eeuwen. Het officiële Joodse antwoord is omdat er geen tempel is. Als men dus vaststelt dat ze graag een tempel zouden bouwen daar in Jeruzalem. Ja, maar dat is niks nieuws natuurlijk. Dat is altijd al zo geweest. Maar het idee is omdat er geen tempel is. En dat is natuurlijk weer zo'n halve waarheid. Dat wil zeggen, het is waar. Het komt heel dicht in de buurt van de volle waarheid. Maar de volle waarheid verstaat men net niet natuurlijk. Dat is ook kenmerkend overigens voor een Jodendom. Ik heb me er in de loop der jaren over verbaasd. Hoe dicht men bij de waarheid komt en er altijd weer net voor blijft steken. Of er rakelings langsheen schuift of iets dergelijks. Hè? Heel verschrikkelijk. Je kunt er niks aan doen, men wil het toch niet weten in de praktijk. En generaliserend gesproken bedoel ik uiteraard. Maar zo is het nou eenmaal. Natuurlijk is het omdat er geen tempel is. Maar de volgende vraag is, waarom is er geen tempel? Dat is de echte vraag. En dat is ook de echte reden waarom hen al deze dingen zijn overkomen. En het antwoord daarop is gewoon vanwege het ongeloof van het volk als zodanig. En daar bedoel ik niet eens mee hun weigering om tot geloof te komen. Maar daar bedoel ik mee, zoals wat de Bijbel er ook onder verstaat, hun afwijzing. Zo zonder meer hun afwijzing van de Heer Jezus. De afwijzing van het evangelie. Het is dus zeer negatief. Dat wil zeggen, wij praten niet over een volk wat bereikt zou moeten worden met het evangelie opdat het tot geloof zou komen. Wij praten over een volk wat bereikt is met het evangelie eeuwenlang. En waar de heer zelf een opwachting gemaakt heeft, zal ik maar zeggen. En dat juist dat alles afgewezen heeft. En dat is specifiek wat de Bijbel verstaat onder ongeloof. Niet maar onwetendheid, maar inderdaad volstrekte afwijzing. Dat is tot op heden zo. En dat brengt al deze ellende, deze vloek, deze vervolging met zich mee. Niet misschien oorzakelijk, daar bestaat nog wel wat misverstand over. Ik bedoel niet te zeggen dat God er zich mee bezighoudt om het leven van de Jood zo zuur mogelijk te maken. Dat bedoel ik niet, dat is ook niet bijbels. Maar wel is de gedachte dat het volk de consequenties onder ogen moet zien, nog steeds, van de keuze die dat volk zelf gemaakt heeft. Dat wil zeggen, men had kunnen kiezen voor de Heer Jezus. En dan zou inderdaad, en net zo hypothetisch zegt de Bijbel het ook, dan zou inderdaad dat koninkrijk, dat Messiaanse Rijk zijn aangebroken enzovoorts. Dan zou God verlossing van hun vijanden gegeven hebben, hoe het allemaal maar heten mag. In plaats daarvan gebeurde uiteraard het tegenovergestelde en werden zij verstrooid onder de volkeren. En verder moet ik u dan zeggen dat het toch een betrekkelijk logisch en vaststaand gegeven is dat volk als volk vervolgd wordt en werd in de loop der eeuwen, juist omdat het nog steeds dat volk is. Maar dat wil ik wel uitleggen. Het punt is namelijk dat altijd mensen verdrukt of vervolgd worden, wie zij ook zijn, wanneer zij leven volgens andere beginselen, volgens een andere cultuur, te midden van anderen, zal ik maar zeggen. Omdat zij zich door hun eigen leefwijze, door hun eigen godsdienst, isoleren van de omgeving. Laten we maar zeggen, ik bedoel er niemand mee, maar laten we maar zeggen in het algemeen, waar mensen leven volgens een andere cultuur, midden in ons Nederland, zal ik maar zeggen, lopen ze het grote risico om buitengesloten te worden, vervolgd te worden, of wat het maar wezen mag. Dat is altijd zo geweest. Ik bedoel niet specifiek Nederland, want Nederland viel wat de Joden betreft nogal mee in de loop der eeuwen. Maar in het algemeen is dat nou eenmaal zo. Omdat er geen begrip voor is. Voor mensen die leven volgens andere principes, andere beginselen en vooral godsdienstigen. Er is weinig begrip voor. En dus zijn ze minderheid en dus worden ze gedrukt, zijn niet echt vrij, voelen zich bedreigd enzovoorts. Dat is een heel normale gang van zaken. Waar dan vervolgens nog bij komt, en daar kun je lang of kort over zijn, maar het is ook een historisch gegeven dat de Joden verstrooid zijn geworden en een toevlucht gezocht hebben vervolgens, juist in de van oudsher zogeheten christelijke landen. En dan wordt het nog moeilijker, hè? Want we hadden het toch over begrip voor iemand anders cultuur. Nou, dat kun je dus wel vergeten. Want dat zijn niet alleen maar verschillende culturen. Dat zijn zelfs volstrekt tegengestelde culturen. Vanuit godsdienstig standpunt bezien. En daar gaat het maar om. Ik weet dat er veel misbruik van gemaakt is. Maar er blijft natuurlijk toch altijd dat volk dat ooit de Heer Jezus verwierp. En vermoordde. Als volk. Ik reken het heus niemand aan. Waarom zou ik? De Heer doet het ook niet. Individueel niet, maar het volk, als volk, wel. En waar het zich als volk blijft gedragen en als volk een eigen identiteit probeert te handhaven, brengt dat inderdaad deze consequenties met zich mee. Consequenties van mensen die inderdaad onaangepast leven te midden van anderen. Als ze geassimileerd zouden zijn, zouden ze het probleem niet gehad hebben. En denk erom, ik spreek er geen waardeoordeel over uit. Ik zeg ook niet dat ze zich hadden moeten assimileren. U weet wat het is, assimileren. Nou goed, dat is wat Joden doen als ze zich niet meer als Jood gedragen. Het fotodeel woord ken ik niet, maar laat maar zeggen. Maar zoiets, hè. Ik neem het ook niet kwalijk. Ik zeg ook niet dat ze het verkeerd gedaan hebben. Dat is helemaal niet aan de orde. We stellen het alleen gewoon als feit vast. Maar waar het de Joodse identiteit houdt en vasthoudt aan de Joodse gebruiken, Joodse riten en wat het me wezen mag, is het dat volk dat inderdaad de Heer Jezus in de tijd verwierp. En als je dan tussen christenen woont, dan mag je aan de ene kant blij wezen dat het christenen zijn. Want dan valt de vervolging nog wel mee. Maar als je dan als Jood denkt dat je geaccepteerd zult worden, ja, dat kun je dus wel vergeten. Dat is weer wat anders. Toch? En ik weet, het is een heel gespannen relatie die dan ontstaat. En die kan gemakkelijk naar de verkeerde kant doorslaan. En beide kanten zijn verkeerd. Doorslaan naar de kant van jodenvervolging, dat is ongetwijfeld verkeerd. Maar doorslaan naar de kant van, och, het zijn mensen zoals wij allemaal, zal ik maar zeggen. En zo, ja, dat is toch niet helemaal zo. Wij als christenen kunnen dat onmogelijk zeggen. Iemand die Jood is en als Jood leeft en daarvoor uitkomt, daar zich op laat voorstaan, identificeert zich met de lui die in de tijd de Heer Jezus verworpen en gekruist hebben. En gaat er volkomen achter staan. Nou, daar ben ik geen vriend van. Toch? Het enige wat overblijft is prediking van het evangelie. Toch? Maar ja, u weet hoe dat is. Er zijn er die slaan naar de andere kant door. Zeggen, nee, ze zijn beste mensen. Het komt met hun wel goed. Want God heeft, het is toch het uitverkoren volk enzovoorts. Hè? En die vallen op hun knieën als ze een Jood tegenkomen, vol aanbidding en bewondering. Dat is een van het uitverkoren volk, van het heilige volk, van het oude volk, of hoe, wat voor de termen dat we mogen zijn. Dan moet ik u zeggen, nou, dat is een groot misverstand, want het is niet het uitverkoren volk. Dat is doorslaan naar de andere kant. Is maar één volk uitverkoren en dat zijn wij. Een gemeente. Ik zou eerst zeggen uit Joden en Heidenen, maar beter is te zeggen waarin niet is, Jood of Griek. Want dat soort onderscheidingen bestaan daarin sowieso niet. Je kunt het beide zeggen, het is beide bijbels verantwoord. Maar het gaat erom, het is maar één uitverkoren volk hoor. Het is zo, uitverkiezing is er namelijk op grond van geloof. Als men een gelovig is, is men uitverkoren. Dan hebben we het nog niet eens over waartoe dan wel, want dat is het belangrijkste. Maar daar hebben we het dan nog niet eens over. Maar uitverkiezing is alleen op grond van geloof. God kiest alleen gelovigen. Zie? En als een Jood een gelovig is, dan is hij uitverkoren. Maar dan maakt hij deel uit van de gemeente waarin geen Jood is. En als een heiden gelooft in de Heer Jezus Christus, is hij uitverkoren. Maakt hij deel uit van de gemeente waarin geen heidenen zijn. En als u zegt, maar het is toch Israël, dan zeg ik, er is maar één Israël. Dat is namelijk het volk Gods, het uitverkoren volk. En het is dus de gemeente. Wel degelijk. Het is niet anders nu, hoor. En we zouden verleden, heden en toekomst vooral niet door elkaar gooien. Natuurlijk, na de opname van de gemeente wordt de zaak anders. Dat wil zeggen, daarna zal de zaak alsnog anders komen te liggen. Doordat God er hoogstpersoonlijk zelf voor zal zorg dragen. Dat dat Joodse volk het eerste volk is dat als volk, en nou spreek ik dus weer niet over individuen. Maar dat het eerste volk zal zijn dat als volk tot geloof in de Heer Jezus zal komen. Dat is een eenvoudige methode voor. De Heer neemt eerst alle gelovigen van de aarde weg. Uit alle volkeren namelijk. Zodat de prediking van het evangelie gewoon weer opnieuw moet beginnen. En de Heer zorgt ervoor dat hij alleen getuigen zendt om het evangelie te prediken aan Jeruzalem. En nergens anders naartoe. En bovendien zorgt de Heer ervoor dat 7 jaar later alle ongelovigen van de officiële Joodse natie, de staat, zal ik dan maar zeggen, inderdaad omkomen, dan hou je uitsluitend een gelovig volk Israël over. Dat gaat dan wellicht in hoge mate langs de negatieve weg, maar de positieve weg, die is in geen 3.500 jaar tot enig resultaat gekomen. Toch? Ja, niet omdat ik dat uitgedacht heb of denk dat het zo moet. Het is gewoon Bijbelse waarheid. Wat we daarbij denken of voelen, heeft er helemaal niks mee te maken. Het is gewoon objectieve Bijbelse waarheid. Het is maar één volk Gods nu. En wat Israël betreft, of wat het Joodse volk betreft, of hoe je het maar noemen wil. Wel, dat is niet Gods volk. Het is Lo Ami, het is Lo Ruchama. Het is Israël, dat wil zeggen, het is verstrooid geworden, enzovoort. Het wordt onder de heidenen geteld. En pas in de toekomst, na officiële bekering van het volk, zal de Heer dat volk, zijn officiële volk, verzamelen uit de volkeren. Maar dat komt pas in de toekomst. Dat is in onze dagen dus niet zo. Dus zolang wij op aarde zijn, kunnen wij gewoon zeggen, er is maar één volk God, er is maar één uitverkoren volk en dat zijn wij. En niet uit arrogantie, maar het is wat hij zegt. En ook hier komt dit naar voren in dit schriftgedeelte. Want natuurlijk gaat het om tempel Gods. En de Joden zeggen officieel, ja, al die ellende komt over ons omdat er geen tempel is. De Bijbel zegt het anders. De Bijbel zegt dat als ze eenmaal tot bekering zullen komen, dan zullen zij zeggen, al deze kwaden hebben ons getroffen omdat de Heere met ons niet is. En dat ligt dicht in de buurt van omdat er geen tempel is. Maar ja, de Joden willen de naam Heere niet uitspreken, dus gebruiken een andere uitdrukking en zeggen, er is geen tempel. De woonplaats waar de Heer zou wonen namelijk. En in plaats van de naam Heer noemen ze zijn huis. Ze zeggen, dat er is geen tempel. Maar oorspronkelijk betekent dat de Heer is in ons midden niet. Maar dat zeggen ze niet. Ze zeggen, omdat ze geen tempel hebben. En daarmee wordt in de uitdrukking al zodanig de Heer dus inderdaad volkomen genegeerd en daarmee afgewezen. Zo is dat. En mijn Bijbel zegt uitdrukkelijk dat hun bekering tot stand komt op grond van het aanroepen van de naam Jehovah. En niet door het herbouwen van een tempel. Toch? Niet al wie de tempel bouwt zal zalig worden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En die tempel die komt er dan wel. Al zal dat dan nog enige tientallen jaren duren, maar dat is nou ons onderwerp niet natuurlijk. En aan de andere kant, de uitdrukking, deze kwaden hebben ons getroffen omdat er geen tempel is, is onjuist. Want er is wel een tempel. Er is wel een tempel. Maar men kent die tempel niet, men wijst die tempel af. Die tempel is namelijk de Heer Jezus zelf, in de eerste plaats. Hij is het huis Gods. Begrijpen weinig helaas, maar zo is het nou eenmaal wel. Als God dan ergens in woont, is het in de eerste plaats in zijn lichaam. En het lichaam, de verschijning, of hoe het maar heten mag, van de Godheid, dat is gewoon degene die wij kennen als de Heer Jezus. Hij is dus de tempel Gods. En in tweede instantie, de tempel Gods is de gemeente, maar de gemeente is het lichaam van Christus en daarmee Gods. Dus er is een tempel, punt 1, namelijk de Heer Jezus, punt 2, namelijk de gemeente. En voor zover het waar is dat deze kwaden Israël treffen als volk omdat er geen tempel is, wel, wat let de individuele Jood, want voor het volk kan het niet gezegd worden, maar wat let de individuele Jood om inderdaad zijn toevlucht te nemen tot de tempel? En ik bedoel gewoon om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus en daardoor toegevoegd te worden aan de gemeente die zalig wordt. En dat in navolging van toch vele duizenden Joden uit Jeruzalem die in, laten we zeggen, in de eerste dagen van Handelingen, de eerste jaren, tot geloof kwamen. Toch? Dat is de gang van zaken. Het aardige is trouwens, wat nou ook over de Heer Jezus spreekt als over de tempel Gods, moet ik ineens denken, ik probeer het steeds te vermijden, maar moet ik ineens denken aan Johannes 2, waar ook verteld wordt over de tempelreiniging. Johannes 2, het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. Hetgeen overigens volstrekt overeenkomt met wat we in Matthäus gelezen hebben. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars, geldwisselaars, daar zijn, ja, die verkochten geld dus. Hè. Ook een goede vinding natuurlijk. Je mocht in de tempel maar met speciaal tempelgeld betalen. Alle andere geld mocht niet, het was onrein. En dus wordt er gewisseld, hè. Geld wisselen. Nou goed. En een geestel van touwtjes gemaakt hebben, dat dreef hij ze alle uit de tempel. Eerlijk gezegd, broeders en zusters, ik had dat toch wel willen zien. Eigenlijk. Hè? Niet dan? Hoe dat nou ging. Hij alleen, tot verbijstering van zijn eigen aanhang, zal ik dan maar zeggen. Om het maar even gewoon voor te stellen. Toch? Knoopt de geestel van touwtjes. Die lagen natuurlijk zat op de grond. In het milieu, denk ik altijd. Hè. Dat zou je gedacht zijn wat je daar allemaal vindt. Nou goed. En ja. En begint dat tekeer te gaan. En het lukt hem ook nog. Hè. Het gebeurt ook nog. Hij alleen. Nou goed. Hij dreef ze alle uit de tempel. Ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaren stortte hij uit. En keerde de tafelen om. Ik had het echt willen zien. Eerlijk. Nou goed. En hij zei tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Ik denk altijd, zelfs als de heer boos is, praat hij nog netjes. Of het verslag is wat heel wat netjes geformuleerd in de Statenvertaling. Hè? Maar je kunt je toch ongeveer voorstellen hoe dat dan gaat. Neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Psalm 69. Maar goed, de Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Dat vind ik ook zo'n vreemde reactie, hè? Wat teken toont... Maar dat is Joods, hè? Dat weet u, in de Bijbel althans wel. Omstandigheden wat chaotisch worden, dan... wat teken toont? De Joden beginnen het tekenen. Ontlenen zo'n zekerheid aan naar het schijnt. Maar goed, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hem, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Woorden die uiteraard, dat kan niet missen, misverstaan worden. Dat is de bedoeling uiteraard. Maar Johannes legt het ons later uit. Hè? Want de Joden zeggen, 46 jaar is over deze tempel gebouwd, door Herodes namelijk. En gij zult gij die in 3 dagen oprichten. Maar hij zeide dit, schrijft Johannes dan, hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de Heer Jezus zelf beschouwd moet worden als tempel Gods. Nou, eigenlijk nog tabernakel. Maar dat is de term die in hoofdstuk 1 gebruikt wordt. Een bladzijde terug. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons getabernakeld, is de uitdrukking eigenlijk. In tenten gewoond. En de gedachte van afbraak van de tempel en in 3 dagen weer oprichten, is het idee van de tabernakel afbreken en de tempel ervoor in de plaats zetten. Het tijdelijke vervangen door het blijvende. Maar het aardige is natuurlijk dat hiermee de tempelreiniging en de dood en opstanding van de Heer Jezus, want daar gaat het over, met elkaar op één lijn gezet worden. Of naast elkaar gezet worden. Het een is een beeld van het andere. Zie. En er wordt ook meteen melding van gemaakt, want vers 22 zegt: daarom als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. Met andere woorden, die afbraak, het breken van de tempel en in 3 dagen weer oprichten is een beeld van zijn dood en opstanding. Dat kan niet missen. Waarna de vraag is, waar is dan de reiniging van de tempel in beeld van? Van hetzelfde eigenlijk. Zijn dood en opstanding. Want daardoor werd een einde gemaakt, om het eerst maar eenvoudig te zeggen dan, daardoor werd een einde gemaakt aan het oude verbond, waarvan de tempeldienst de uitdrukking was. En daarmee werd vervolgens in zijn opstanding namelijk een begin gemaakt met het nieuwe verbond. En dat gaat ook met een tempel. Echter, tot op heden niet met een letterlijke tempel in Jeruzalem. Integendeel, maar met een geestelijke tempel waarvan wij de levende stenen zijn. Heb je dat nog? Zodat je rustig kunt zeggen dat door de dood en opstanding van de Heer Jezus de tempel gereinigd is. Namelijk, al wat van doen had met het oude verbond is beëindigd, zou ik maar zeggen. En is een nieuwe, schone, gereinigde, maar van mijn part nieuwe tempel opgericht, namelijk de gemeente. Daar zit nog iets anders achter, moet ik misschien toch even toelichten. Wij leren aan de ene kant over het werk Gods, of het werk van Christus, als een reinigend werk. En dan is het idee dat de dingen die verontreinigd zijn geworden, inderdaad gewassen worden of zoiets, gereinigd worden. En dat is het dan. Niettemin wordt minstens even dikwijls ditzelfde werk voorgesteld als gewoon het wegdoen van heel het oude en het nieuwe daarvoor in de plaats stellen. En dat komt waarschijnlijk omdat die reiniging inderdaad nogal diepgaand is. Maar beide dingen zijn waar. Namelijk, ook zelfs bij dood en opstanding wordt bij gelegenheid gezegd, in 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, dat wat opgewekt wordt is niet hetzelfde als dat gestorven was. Het staat uitgebreid, het staat met grote nadruk. Het houdt er wel verband mee, maar het is niet hetzelfde. Dat wat in de aarde valt is niet hetzelfde als wat uit de aarde weer opkomt. Met verwijzing naar het type van het tarwegraan. Maar dat komt daar ook voor in 1 Korinthe 15. Het is wat anders namelijk. En toch is er direct verband tussen. En bij andere gelegenheden wordt het wel degelijk als hetzelfde beschouwd. Maar dan heeft een reiniging plaatsgevonden. Beide verklaringen, beide voorstellingen zijn volstrekt bijbels. Wij lezen bijvoorbeeld over, en dan grijp ik maar even heel ver meteen. Wij lezen over de schepping als over een kleed. Een kledingstuk dus. Een kleed waarmee God gekleed is. De gedachte is dus dat het kleed, de kleding Gods, verontreinigd geworden is. En wij lezen daarover dat dat kleed gereinigd zal worden. Maar we lezen net zo goed dat het kleed weggeworpen zal worden. Dat kleed is de schepping. En we lezen over de schepping dat die gereinigd zal worden. Maar we lezen net zo goed dat die vervangen zal worden. Dat een nieuwe schepping komt in de plaats van de oude. En vanuit, ik hou het liefst bij dat heel zwart-witte verhaal, hou ik het. Namelijk, het oude wordt weggedaan, het nieuwe komt ervoor in de plaats. Want vanuit die gedachte kun je met gemak zeggen, nou, als er een nieuwe in de plaats gekomen is van het oude verontreinigde, dan kun je dus zeggen, het is gereinigd geworden. Heb je het nog? Het is maar wat je onder reiniging verstaat. Als je onder reiniging alleen verstaat, buiten een laagje afwassen of zoiets, ja. Maar reiniging kan natuurlijk veel indringender zijn, om zo te zeggen. Dat is ook wat er gebeurt, uiteraard. Ik denk dat deze oude aarde inderdaad veranderd wordt straks op de jongste dag in een nieuwe. In de zin van, de oude wordt vervangen door een nieuwe, maar net zo goed in de zin van, hij wordt zodanig veranderd, hè, dat hij nieuw en rein geworden is. Dat verklaart ook meteen waarom erbij staat. En voor de oude, wereld, oude aarde, is geen plaats meer gevonden. Men kon die oude niet meer terugvinden. Die is niet ergens weggegooid. Het milieu ingeworpen. Maar goed. Niet ergens weggeworpen en er een nieuwe voor in de plaats gesteld. Nee, de oude is veranderd in een nieuwe. En dat is die reiniging. Dat is wedergeboorte. Dat is dood en opstanding. Of hoe het maar heten mag. En dat is kennelijk ook de gedachte achter deze tempelreiniging. Want de Heer reinigt de tempel, maar zegt daarna: breek de tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Dus het is toch een sloop van de tempel. Hij wordt verwoest en er komt een andere voor in de plaats. Al deze gedachten zou je dus in deze geschiedenis mee moeten nemen. Want waar het dan inderdaad om gaat, is om het opheffen van het oude verbond, het beëindigen van het oude verbond, beter wellicht het vervullen van het oude verbond, met als consequentie dat het dan dus beëindigd en opgeheven is, en het in werking stellen van het nieuwe verbond. Je kunt ook rustig wat mij betreft zeggen het beëindigen van de positie van het Joodse volk onder de wet en het tot stand brengen van de gemeente onder de genade. Dat is niet helemaal volledig dan als ik het zo zeg, maar tot op heden is het niet anders. En voor ons is dat dus ook inderdaad het belangrijkste. Het aan de kant schuiven van het Joodse volk als zodanig op grond van hun ongeloof en vervolgens de roeping van de gemeente op grond van geloof. En zo wordt het op talloze andere plaatsen natuurlijk uit de doeken gedaan. Er is dus een tempel waarin men vrijelijk binnen kan gaan, maar alleen op grond van geloof. En wat je de Jood zou moeten adviseren als je zegt, ja, al die ellendes omdat de tempel er niet is, wat je ze moeten adviseren is dat er wel degelijk een tempel is en dat men daar zo naartoe kan gaan. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het einde van de vervolging zou zijn, maar wel het einde van eventuele toorn Gods over de mens, het volk enzovoort. Want dat houdt inderdaad op, daar zijn wij van verlost als gelovigen, van de toorn Gods. Helaas, er zijn veel te veel christenen die daar geen flauw idee van hebben en denken dat God toornt op hen of op de kerk of wat er maar wezen mag. Dat is een hardnekkig misverstand. Nee, juist niet. We zijn juist aan die toorn, aan de toorn Gods, onttrokken, is de gedachte. Nog heel iets anders, maar dat zou ik niet tegen u moeten zeggen, maar eigenlijk tot de orthodoxe Jood, die zich ook graag bezighoudt met wat bijbelse systematiek. Heel interessant. Maar ja, als je er niet door tot geloof komt, helpt het je natuurlijk niks. Dus de waarde van is betrekkelijk. Maar de orthodoxe Jood zou toch gevoelig moeten zijn voor de gedachte dat deze tempel van Herodes in de praktijk de 4e tempel was. Men is de tel kwijt bij het Jodendom. Men is de tel kwijt. Men noemt het de 2e tempel. De tempel van Herodes. Men noemt het de 2e. Weet je wel, hè? Die maquette Jeruzalem en de tijd van de 2e tempel. Niks ervan. Dat is de 4e tempel. En je kunt ze gewoon natellen. De eerste was het tabernakel. Dus ik noemde het altijd de portable tempel. Die konden ze meenemen onderweg. Zonder vaste woon- of verblijfplaats, zwervend. Een draagbare tempel, dat is wat het was. Enzovoorts. Nou, dat was de eerste. Daarna de tempel van Salomo, dat was de 2e. En als je nou ophoudt met tellen, heb je een prachtig Bijbels beeld. Want de eerste verdwijnt altijd. Elke eerste in de Bijbel is altijd tijdelijk. En moet plaats maken voor de 2e, want de 2e is de echte. Roept u maar. Of zullen we het alleen maar houden, omdat we er toch al waren in 1 Korinthe 15, bij de eerste en de laatste Adam? De eerste verdwijnt en de 2e is de definitieve. Geldt voor het verbond natuurlijk ook, hè. Het eerste verbond, de grote verbond, is een tijdelijk verbond. Om de zwakheid en onprofijtelijkheid wil, en wordt vervangen door het nieuwe verbond, dat prompt eeuwig is. Het is een volstrekt Bijbels beginsel. De eerste wordt altijd aan de kant geschoven ten behoeve van de 2e. Heb ik dus nagevraagd aan Ismaël en Esau en hoe die lui allemaal geheten hebben. Ruben, Manasse en dat weet je toch. Elke Jood weet dat, kent dat beginsel. Maar ik weet niet wat de betekenis ervan is. Wat betekent het? Nou, het betekent ook dat het eerste volk Gods, namelijk Israël, aan de kant zal gezet worden ten behoeve van Het tweede volk Gods dat dus eerste zou worden, namelijk de gemeente. Toch, wij kwamen later, maar we hebben hogere rechten en naar de normen van het nieuwe verbond zijn we wel degelijk het eerste. En verder is een leuk argument in die systematiek ook nog dat niet de Messias in zijn eerste komst, maar de Messias in zijn tweede komst definitief zijn koninkrijk over hen zou vestigen. Maar dit is redelijk bekende systematiek. Het betekenis niet, maar dat het steeds in de Bijbel terugkeert, datzelfde beginsel, dat wel. En zoals met de oude schepping ook. Die verdwijnt en moet plaatsmaken voor een nieuwe schepping. En zoals met u en mij, onze oude mens moet verdwijnen. Leven moet afgelegd worden, moet plaatsmaken voor de nieuwe mens. En wij noemen het dan ineens wedergeboorte. Maar in al deze gevallen zou je dezelfde term kunnen gebruiken. Nou goed, dan laat ik er maar bij, want het ging me niet om die verhouding 1-2, maar het was maar ter controle. Het past namelijk overal in. Dus de eerste tempel is de tabernakel, de tweede is die van Salomo. En als je zegt, ja, maar die twee die kun je helemaal niet met elkaar vergelijken, dan zeg ik, nou, dan kun je Ismaël en Isaac ook niet met elkaar vergelijken, Jacob en Esau ook niet, enzovoorts. Het is namelijk altijd zo, de eerste verdwijnt. De tweede is definitief. Nou, daar gaat hij dan. Dus de eerste is de tabernakel, de tweede is de tempel van Salomo. De derde is de tempel van Ezra. In de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En die van Nahum niet te vergeten. Maar goed, dat is in de tijd van Ezra en Nehemia, zal ik maar zeggen, bij de terugkeer uit de ballingschap. En wanneer was dat? Dat was 500-600 jaar voor Christus. Dus dat was al lang geleden in die dagen. Zodat de tempel in de dagen van Herodes toch al honderden jaren oud was. En dan is die wel aan enige revisie toe. En aangezien Herodes politicus was, had hij een interessante gedachte. Politici namelijk in de loop der eeuwen, die probeerden zichzelf te vereeuwigen. En een visitekaartje na te laten voor het nageslacht door bouwwerken op te richten. Zo onverwoestbaar mogelijk. Uitgedacht door de Egyptenaren, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar zoiets dan, hè. En Herodes was toch gepland. Die heeft trouwens wat afgebouwd. Dat deed al alle koningen die dagen. En maar bouwen, jongens. Nou goed, en dat deed hij ook. Maar die was handig. Want aangezien de Joden binnen het Romeinse Rijk nogal wat problemen opleverden, dacht ik, ik zal ze lijmen. Ik zal hun. In punt 1, ik treed toe tot het Jodendom. Hij was uit Esau, een Edomiet. En een Idumeer heet het dan. Maar goed, dat leg ik in Petra wel eruit. Help me herinneren. Jammer is het. Ja. Sorry. Nou goed. Maar dan leg ik nog. Maar in ieder geval, hij was een Edomiet. Maar hij trad toe tot het Jodendom, zoals zoveel Edomieten trouwens, enzovoorts. En hij trachtte de Joden te lijmen door hen voor te stellen de tempel te vernieuwen. Daar wilden ze eerst niet van horen, maar een politicus weet daar altijd een oplossing voor. Toen hebben ze dus uitgedacht om niet die oude tempel van Ezra te slopen, maar gewoon, laten we zeggen, steen voor steen te vervangen en vervolgens uit te breiden. Dat betekent in de praktijk dat de tempel van Ezra wel degelijk verdwenen is en vervangen is, steentje voor steentje dus, door de tempel van Herodes, die vervolgens ook nog uitgebreid is en verfraaid geworden is. De man heeft die tempel Berg Moria dus ook groter gemaakt, weet je wel. Muren om bergje gezet en de zaak opgevuld enzovoort. Nou goed, we vertellen het als we in Israël zijn. Ja. Nou. Maar zoiets dus, hè. Maar dat betekent dat de tempel van Ezra was dus de derde, de tempel van Herodes is de vierde. En dat de telling nog steeds klopt, mogen blijken uit het feit dat in de Bijbel de derde en de vierde altijd ex aequo zijn. Nou ja, bij de Romeinen dan. Want die spreken Latijn. Maar vooruit. Maar ik bedoel zo, drie en vier, daar zeggen we meestal van, die horen bij elkaar. Die vormen één geheel. De derde hoort samen bij de. Als er een derde komt, komt er een vierde ook. Abraham, Isaac. En dan volgende generatie. En tweeling. Heel goed. Nummer drie en vier, die het niet eens konden worden over de volgorde. Dus daar heb je ze naast elkaar. Komt veel voor, hoor. Ik heb het dan niet bovenop liggen, anders vroeger spoot ik het achter elkaar op. Hele reeks van dit soort structuren. 1, 2 en dan 3 en 4 naast elkaar. Dat is nou eenmaal zo. Nou, maar dat is met de tempel ook zo. De eerste is vergankelijk, zo hoort het ook. De tweede, dat is hem dan. En daarna komt 3, maar dan moet er ook een vierde komen. Dat klopt, want 3 en 4 horen ook inderdaad bij elkaar. De tempel van Ezra en de tempel van Herodes zijn in de praktijk dezelfde tempel. Niettemin zijn ze verschillend. Dat is dus de juiste telling. En waarom ik dit allemaal vertel? Omdat de Jood die tot zover gevolgd heeft en hij wordt geacht dat kunnen, die weet ook dat na de vierde de vijfde zou moeten komen, maar die zie je nooit. De vijfde zie je nooit. De vijfde is altijd ergens anders. Die is er wel, maar in ieder geval niet waar nummer 1 tot en met de 4 waren, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk het idee, of meer specifiek. Alles wat met de nummer 5 gerubriceerd wordt, maakt deel uit van verborgen dingen. Geestelijke dingen namelijk, en dus onzienlijke dingen. Niet minder reëel, maar van andere aard. Nou, dus na die vierde tempel, we moeten daarna komen volgens de bekende structuren. Er moet een tempel komen die onzienlijk is. En als even kan, ergens anders. Bij voorkeur in de hemel. Want dat zijn dan hebben we het over de onzienlijke dingen. En het punt is, dat is ook zo. Dat klopt precies. Daarom worden ze altijd zo woest. Als ze tot op heden hebben kunnen volgen het verhaal. En dan met consequenties geconfronteerd worden. Daar kun je namelijk nooit onderuit. De vijfde tempel is gewoon de gemeente. Of de vijfde tempel is Christus inclusief de gemeente. En wij zouden dus, maar dan komen we terecht bij de Hebreeënbrief. Bij alle brieven trouwens. Maar specifiek wat de terminologie betreft bij de Hebreeënbrief. Wij zouden dus met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom, de tempel in. En in die tempel, als bewoner van die tempel, of als deel, als steen van die tempel van mijn part, inderdaad de Heer dienen. Want de tempel is immers het huis Gods, maar tegelijkertijd het huis van de priesters. Daar wordt de godsdienst gepleegd. En wij in onze dagen, wij zouden inderdaad naderen tot de Ark des Verbonds, tot in het heilige, achter het voorhangsel, Hebreeën 10, Hebreeën 4 mag ook wat mij betreft, 1 Johannes ook, 1 Petrus ook, en ik had er laatst nog in Efeze, zo uit het hoofd, staan precies dezelfde dingen. We zouden met vrijmoedigheid ingaan tot God om hem te dienen onder het nieuwe verbond, omdat wij namelijk wonen in de tempel, of deel hebben aan de tempel, of gewoon wij zijn de tempel. Maar een onzienlijke. En zo klopt het verhaal dus precies. En het is kennelijk deze gedachte die de Heer hier naar voren brengt. Hij reinigt de tempel en zegt meteen, breek deze tempel af. En ik zal hem in 3 dagen oprichten. Daarna staat er laconiek achter, dit zeide hij van de tempel, namelijk zijn lichaam. Maar ik moet erbij zeggen dat u dat woord lichaam in vers 21 van Johannes 2 net zo goed in de brede betekenis zou mogen interpreteren. Het gaat niet alleen over het lichaam van Jezus als zodanig, zoals het gekruist werd en zoals het opstond uit het graf. Maar het gaat net zo goed over zijn volk. En dus gaat het over de gemeente. Wij zijn lichaam, zijn tot stand gekomen op de derde dag in het verleden, op grond van de opstanding van Christus. Beslot, God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1, vers 3. En bij nader inzien, de opname van de gemeente vindt plaats bij de aanvang van de derde dag. Alleen zijn het dan dagen van een langere periode. Nou goed, daar hebben we het verder niet over. Dus maar even een zijlijn. Maar als ik nou zeg dat de reiniging van de tempel hetzelfde is, het afbreken van de tempel en het weer opbouwen van de tempel, dan zeg ik dus dat de reiniging van de tempel een uitbeelding is van het einde van het oude verbond. De zaak wordt omgekeerd. En daarna het aanbreken uiteraard van het nieuwe verbond. Het is de uitbeelding van de terzijdestelling van het Joodse volk aan de ene kant en de roeping van de gemeente aan de andere kant. En daarna hebben we er natuurlijk nog een paar. En ik heb er, die andere heb ik, de belangrijkste heb ik eigenlijk al genoemd. Want waar het uiteindelijk natuurlijk ook om gaat, is dat net zo goed heel de schepping beschreven wordt als het huis Gods waarin hij woont. En heel de schepping zou afgebroken worden en weer opgebouwd. En inderdaad op de derde dag, want het is ook na twee dagen bij de aanvang van de derde dag. Maar die kan ik zo gauw niet uitleggen. Nou goed. Ik stel voor dat we het eerst bij laten, want het is alweer tijd voor de pauze. En wij proberen weer terug te gaan naar Matteüs hoofdstuk 21. Waar in vers 13 gezegd wordt dat de Heer tot hen zei, er is geschreven, mijn huis, dat kan het Joodse volk zijn, dat kan de gemeente zijn, dat kan de hele aarde, kan de hele schepping zijn. Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat huis dus tot een moordenaarskuil gemaakt. En de moordenaar, u weet wie de moordenaar is, noem er eens één. Den duivel. Ah, de Zwarte Piet, ja. De duivel. Maar realiseert u zich wat hier gezegd wordt? Daar hebben wij het alles over gehad, overigens. Want naar aanleiding van Matteüs 12 hebben wij al eens vastgesteld dat de Heer van mening is, vaststelt, dat in elk geval het Jodendom in feite beheerst wordt door de duivel zelf. En dat leven onder de wet in feite een vorm is van bezetenheid. Dat staat daar en we hebben het besproken, dus ik kom er nou niet meer op terug. Maar hier vind je natuurlijk precies diezelfde gedachte herhaald. U weet wel, dat was dat verhaal van een mens, een demon wordt uitgedreven enzovoorts, weet u wel. En het huis wordt schoongemaakt, zou ik maar zeggen. Maar daarna blijft het huis mooi schoongemaakt leegstaan, enzovoorts. En er schijnt woningnood te zijn onder de demonen. Dat is al jaren zo, maar dat ga ik nou niet. Het is zo, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het is zo. En dus die ene demon, die denkt, nou dat is mooi, mijn huis is schoongemaakt, dus ik ga er weer fraai in. En nou toch schoongemaakt, dus kunnen er nog veel meer bijen. Ja. Zo'n huis heb ik ook eens gezien. Maar goed, laat me zitten. Zeker als de rommel opgeruimd is, dan zeggen daar. Hij kwam dus. Ja, er komt de koekoek. Precies. Dat is net zoiets, broeder. De koekoek. Precies. Die gooit de eieren uit het nest. Enzovoorts. De eieren van het meisje. Weet je wel. Dat meisje, een hele kleine eitjes. Enzovoorts. En er komt dus een ei in van een koekoek. Dat is tamelijk wat groter. Niet zoveel, maar het is groter. Opmerkelijk groter in elk geval, maar het zal je gedacht zijn hoe groot een koekoeksjong al heel snel is. Dus zo'n koekoeksjong en zo'n meisje die als ouder moet fungeren enzovoort. Maar dat is precies hetzelfde, namelijk de reiniging van het huis, het nest namelijk. En dan wordt er wat anders ingelegd. Nou, dat is het ongeveer. Dat zei de Heer Jezus ook. Hij zegt, die ene demon die komt terug en neemt nog zeven anderen mee, die nog veel erger zijn dan die eerste. En dan zegt hij, en het laatste van deze mens is erger dan het eerste. En dan, al zo is het ook met dit geslacht. En dat betekent dus dat de uitdrijving van de demon overeenkomt met de verlossing van de wet. Ja, maar wat betekent het anders dan? En daarna dat hij met zeven andere demonen terugkomt, betekent dus dat datzelfde volk alsnog weer onder de wet komt en veel zwaarder dan ooit tevoren. En dat is de positie van het huidige Joodse volk. Zwaarder onder de wet dan ooit tevoren, verhard en verblind. Verblind vind ik altijd een aardige uitdrukking in dit verband, want in een heel ander verband zeg ik wel eens dat een van de belangrijkste kenmerken van demonie of bezetenheid is dat de blinden dicht zijn. Ik bedoel zo, de demon woont in een mens en wat hij doet is de ramen sluiten. Zodat die mens vervolgens niet meer ontvankelijk is. En ook niet voor reden vatbaar. niet meer ziet, niet meer hoort. Soms zelfs letterlijk niet. Het schijnt niet zoveel meer voor te komen, heb ik me laten wijsmaken. Maar wie ben ik? Maar van oudsher wel, dat blijkt uit de Bijbelse geschiedenis ook. Maar in ieder geval, die mensen zijn niet meer ontvankelijk, hij is bezet en dat is het dan. Maar dat is wat gezegd wordt in de Bijbel van het Joodse volk. Als volk. En dat verschijnsel wat ik zojuist noemde, van dat men weliswaar dicht bij de waarheid zit, maar het net niet haalt of er rakelings langs heen gaat, zal ik maar zeggen, dat is niet met gezond logisch verstand te verklaren. Integendeel. Want wij denken ze zitten dicht bij de waarheid. In werkelijkheid is dat namelijk niet zo. Men zit er ver vanaf en men zal die afstand ook nooit kunnen overbruggen. In het algemeen gesproken. En toch, gewoon logisch gezien, men zit er heel dichtbij. Maar men komt er nooit. Waarom? Omdat het verhard en verblind is. Men wil die conclusie niet trekken. Men doet er alles aan om dat te voorkomen. En daar gaat het maar om. Nou, hier vind je precies hetzelfde. Want hier wordt van de tempel gezegd dat het geworden is tot een moordenaarskuil. Welke moordenaar? Toch niet deze handelaar, hè? Nee, dan dus de duivel zelf. Als het niet het huis is waar God gediend wordt, dan is het het huis waar de duivel gediend wordt. Er zijn in wezen maar twee mogelijkheden. Ik zeg niet dat men dat bewust doet. Maar het is wel zo dat men bewust de Heer Jezus afwijst. Dat wel. En dus in die zin gebeurt het wel bewust. En in de praktijk dient men dan de God deze eeuw. Iets anders is er niet. Dat weet men overigens niet, uiteraard, want wij weten bijvoorbeeld uit het Johannes-evangelie dat de Heer Jezus tot haar zegt, als je mij volgt, dan zul je waarlijk mijn discipelen zijn, gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Toen werden ze boos en zeiden, vrijmaken? Wij zijn vrij, we zijn altijd vrij geweest, we zijn het zaad Abrahams enzovoorts. Dat wordt nu nog gezegd. En het is een heel populaire gedachte ook, juist en vooral in evangelische kring. Zo van het Joodse volk, dat is zaad Abrahams, dat is vrij, het komt met hen wel goed. En de Heer zei, je vergis je, want ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En als je slaaf bent, ben je dus niet vrij. En wat betreft, wij zijn Abrahams zaad, zei de Heer meteen achteraan. Gij zegt van uw vader, genoemd Abraham uw vader. Maar, zegt hij, gij zijt van uw vader de duivel. En ik zeg dat dan maar gewoon na. In de praktijk is dat namelijk zo. Er zijn twee mogelijkheden. Of je bent vrijgemaakt en dus een kind van God. Of je bent een slaaf van de zonde en van de dood, van de wet, wat er maar wezen mag. Maar daarmee ook een slaaf van degene die het geweld des doods is, heeft. Dat is de duivel. Een slaaf van de God deze eeuw. Dat is de duivel. En wie er aan het hoofd staat van de wet, weet je dus ook dan. Ook de duivel. Maar goed, we willen het niet weer over die tuinslang hebben natuurlijk. Maar ik wou zeggen, dat heb ik eens nagevraagd aan de tuinslang. Toch? Die zei, je moet vooral eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het leidt geen enkele twijfel dat de boom der kennis des goeds en des kwaads een beeld is van de wet. Oude verbond dan, maar de wet in het algemeen, tegenover de boom des levens als type van het nieuwe verbond in het algemeen en van Christus dus en de genade in het bijzonder. En het is de duivel die onder de wet wil hebben. En dat blijkt ook wel, want het blijkt in de praktijk nagenoeg onmogelijk, want bij God is niets onmogelijk, maar het blijkt in de praktijk nagenoeg onmogelijk dat als men onder de wet leeft, dat men dan komt tot geloof in de Heer Jezus Christus om vervolgens uit genade te gaan leven. Laat ik zo zeggen, dat is in elk geval razend moeilijk. Ik heb er moeite genoeg mee gehad om uit genade te leven en mij is nooit wat anders gepredikt. En ik heb ook nooit wat anders geloofd dat het zo moet en toch was het moeilijk. Hoe vanzelfsprekend het was, want dat meen ik echt, het was vanzelfsprekend. Maar het is razend moeilijk, omdat het ingaat tegen gewoon de oude natuur en de oude mens enzovoorts. Dus hoe moeilijk het is voor degene die onder de wet geleefd heeft en aan wie de wet gepredikt is, om maar te zwijgen van degene door wie de wet gepredikt is, om te komen tot leven uit genade. Ja, ik heb er geen flauw idee van, maar mij lijkt het in de praktijk onmogelijk. Dus ik heb ook dikwijls de indruk dat het niet echt werkt. Wij hebben, ik mag het misschien natuurlijk niet in het publiek zeggen, want dan krijg ik ruzie met die broeder daar. Ik zal een variant geven deze keer dan. Dan zeg ik deze keer, eens onder de wet, altijd onder de wet. En ik bedoel ermee, als men ooit onder de wet geleefd heeft, is het bijna onmogelijk om daarvan af te geraken. Ten volle. Het blijft altijd meespelen. Het zit zo ingebakken, het is bijna onmogelijk om daar los van te komen. Ik ken er maar één die er los van kwam, en dat was Paulus. Want van Petrus durf ik dat niet te zeggen. Maar daar spreek ik hem nog over. Binnenkort. Toch? Hoe hij dat nou had. Hoe hij dat nou had, bedoel ik. Hè? Ja. Nou goed. Terug naar Matthäus dan. Gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. Nou, dat is ongetwijfeld de moorder van de beginnen. Degene die het geweld des doods heeft. Enzovoort. Bovendien, het woord kuil is sowieso de uitbeelding van de dood. Dat is de hele Bijbel door zo. De kuil, de bodemloze put, de leeuwenkuil, weet je wel, van Daniel. Het is allemaal gewoon een beeld van de dood. Nou goed, ga er niet verder op in. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Daar moet wat aan gedaan worden. Maar dan staat er, en er kwamen blinden en kreupelen. Die kennen we al, want dat waren diezelfde lui die een dag eerder... Of was het niet een dag eerder, bij wijze van spreken dan. Maar een paar dagen eerder, vooruit. Genoemd werden, ik kan het niet eens meer vinden zeg. In verband met die gelijkenis van de... Hoe werd het genoemd? Hè? Nee, van die bruiloftzaal. Waar de... Weet je wel, de genoden hadden excuses. Of heb ik dat niet op dinsdagavond besproken? Op een zondag zeker een keer. Ja, nou raak ik dus enigszins het spoor bijster. Inderdaad, het komt overeen met de gelijkenis van die bruiloft... waarbij de genoden lang tevoren genood waren... om zo te zeggen uitverkoren dus, in zekere zin. En toen eenmaal het tijdstip van het feest, de maaltijd of hoe het maar heten mag... was aangebroken, toen kregen ze daarvan bericht... Want nu is het zover. En toen kon ineens niemand. Dat is allemaal een excuus. En toen werd de baas zo boos. Hè? En die zegt tot zijn personeel. Ga uit. In de heggen en stegen was het geloof ik. Hè? En dwing ze in te komen. En dat soort uitspraken. Dat wil zeggen er werd een verzameling. Blinden, kreupelen, lammen. Hoe het allemaal heten mag. Het verachten en onedelen dus. Zal ik maar zeggen, werd genodigd. En dat kwam en toen werd er gezegd, nou is er nog ruimte. En toen was het, haal iedereen van de straat, enzovoorts. De genoden hebben het niet gewild, nou dan niet. En dat die genoden, dat het een beeld is, dat die een beeld zijn van het Joodse volk, lijkt me een duidelijke zaak. En degene die wel kwamen, lammen, zwakken, zieken, hoe het maar heten mag, dat is een beeld van, in elk geval, de gemeente. Althans, op het moment dat die lui binnen waren, zijn ze een beeld van de gemeente. Zo zit dat, hè? Nou goed. Diezelfde lammen, en dus vinden we hier terug. Namelijk, en er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel. En in de tempel, in die tempel. En hij genas dezelfde. De kooplui worden eruit gesmeten. En de blinden en kreupelen komen erin en worden genezen. En dan hebben we het oude plaatje, ik ga het echt niet meer uitgebreid uitleggen, het oude plaatje, oppervlakkig gezegd, de terzijdestelling van het Joodse volk en het tot stand komen van de gemeente als zodanig, lijkt me een duidelijke zaak. Wij zijn in die tempel, wij waren blind en kreupel, maar we zijn genezen geworden. Maar op de achtergrond, nou niet de verre achtergrond, maar direct daarachter de gedachte natuurlijk dat het Joodse volk aan de kant geschoven werd ten gunste van een volk wat al veel eerder aan de kant geschoven was, namelijk Efraïm. En ik heb het dus weer over de bekende tienstammen kwestie. Goed, daar ga ik maar gewoon aan voorbij. Maar het gaat om het contrast tussen beiden. Namelijk, de ene stel eruit, de andere stel erin. De ene eruit geschopt en de andere stel wordt genezen. En komt inderdaad tot gebed, want dat is waar het uiteindelijk over gaat, al in vers 13. En dan zijn we er nog niet, want er staat dan in vers 15... Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en ze zagen de kinderen roepende in de tempel en zeggende: Hosanna, de zoon van David. Leuk, hè? Zij riepen wat eerder geroepen was, nog op de Olijfberg, toen er nog sprake was van de bekende feestelijke optocht onderweg naar het veronderstelde koninkrijk. Maar dit woord klinkt alsnog, maar niet meer uit de mond van diezelfde mensen, maar het klinkt nou uit de mond van kinderen. Kinderen vonden het feest en blijven dat de hele dag roepen, zoals dat gaat, hè, met bekende kreten. Nou goed. Hosanna, de zoon Davids. Toen namen zij dat zeer kwalijk. Natuurlijk, men achtte het ongepast, of wat het me wezen mag, kinderen gedroegen zich niet, of iets dergelijks, enzovoort. Maar de Heer ziet het anders. Die zegt, daar staat dan, ze zeiden tot hem: hoort gij wat deze zeggen? En Jezus zei tot hen: ja, dat hoor ik. En dan vraagt hij hen: hebt gij nooit gelezen, uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid? Dat is een heel aardige, want hiermee wordt ons, zij het dan op nogal bedekte wijze, verklaard wat de uitspraak betekent. De uitspraak namelijk: uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid. Deze jonge kinderen en zuigelingen, zoals genoemd in Psalm 8, staan gewoon voor de gemeente dus. Want dit volk... Bracht hem geen eer, zal ik maar zeggen. Verwierp hem. Maakte de tempelgods tot een moordenaarskuil, of hoe het allemaal genoemd mag worden, enzovoort. In plaats daarvan wordt gesproken over kinderen, en via de psalm over jonge kinderen, namelijk zuigelingen, die hem wel eren, die hem wel dienen, die hem wel aanvaarden, want dat is dan het idee wat erachter steekt. Zodat deze jonge kinderen en zuigelingen uit psalm 8 een beeld zijn van de gemeente, zodat we nu weer opnieuw geconfronteerd worden met wat ik dan toch maar hardnekkig blijf noemen: gemeentelijke waarheid in het Oude Testament. Bedekt, verborgen. En het aardige is bovendien dat met deze woorden deze psalm 8 ons in herinnering wordt geroepen, en het is een van die psalmen waarvan we dan toch in het algemeen de inhoud zouden moeten kennen, omdat het een van die psalmen is die vele malen geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Zoals daar zijn psalm 110. Zit aan mijn rechterhand tot ik uw vijanden zal gesteld zijn, hebben door de voetbank uw voeten. En psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Meest geciteerd en toch zo onbekend. En de andere is psalm 8. Namelijk: alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Dat is die psalm, deze psalm 8. En in deze psalm 8 staat ook deze uitdrukking: uit de mond der jonge kinderen en de zuigelingen hebt gij uw lof bereid. Ik vind het een prachtige psalm, omdat die zo duidelijk is in de eerste plaats. En aan de andere kant ook wel, omdat die altijd op de bekende wijze misverstaan wordt, hè? En daarom vind ik het zo'n mooie psalm, dat het zo illustratief is voor het menselijk denken. Want de mens leest psalm 8 en leest dus vanaf vers 2. Nou ja, dat moet vanaf vers 2 lezen. Maar men leest psalm 8 en men leest vanaf vers 5. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En onvermijdelijk, en onverbiddelijk trouwens ook, geeft men meteen antwoord op de vraag en zegt: dat ben ik. Wat is de mens? Dat ben ik. En dan kun je natuurlijk een mooi vroom verhaal bij vertellen van: wat ben ik eigenlijk? Maar de Heer heeft wel naar mij omgezien, de Heer heeft mij bezocht, enzovoort. En wij zijn dan wel nietige mensen, maar niettemin, God heeft ons, de mens namelijk, dan wel de mensheid, gesteld over de werken zijner handen. Vers 7. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. En omdat het in verband ook zo leuk uitkomt, vertaalt men vers 6 precies de andere kant op met: Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt en hebt hem met eer en eerlijkheid gekroond. Want zo staat het, meen ik, in de nieuwe vertaling. Dat is zo. Maar we redeneren er volkomen weg. En toch, het gaat niet over ons. Maar het is wel illustratief voor het menselijk denken. Die denkt, het gaat allemaal over ons. Nou, dat is dus niet zo. De Bijbel spreekt niet over de mensheid als zodanig. De Bijbel spreekt over de mens, enkelvoud. Dat is nog niet eens mensheid. Maar de mens, enkelvoud, namelijk Christus. En hier heb je de vraag, wie is die mens? En alvorens te zeggen, dat ben ik of dat zijn wij, zouden wij de psalm eens wat nauwkeuriger lezen. Want de psalm zegt, o Heere, onze Heere, vers 2, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierigen te doen ophouden. En het gaat gewoon over de Heer zelf, die overwinning behaald heeft op de vijand en wraakgierigen. Gewoonlijk lees ik dat als synoniem. De vijand is de wraakgierige, want hoe dan ook, de wraakgierige is in elk geval de vijand. Hoewel je natuurlijk ook meteen kunt zeggen, het gaat over het beest en de antichrist, zal ik maar zeggen. Maar ik denk dat het gewoon gaat over de duivel, hè? En eigenlijk niks anders. De duivel, de vijand, de wraakgierige. Enzovoorts. En door wie is hij overwonnen, deze vijand, deze wraakgierige? Wel, volgens vers 2 en 3, door de Heere, onze Heere. Maar volgens vers 5 en wat er verder volgt, door de mens. Zodat de vraag is, wie is die mens? En het antwoord is, dat is die Heere. Moeilijker is het niet, hoor. En dat blijkt ook gewoon. Vers 5, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? De zoon des mensen. Dat kan al niet missen. De zoon van de mens. Of beter nog, de zoon van Adam. Niet de zonen van Adam, de zoon van Adam. Want de beschrijving die verder volgt past in elk geval op Adam. Maar de vraag is, wie is dat eigenlijk? En dan gaat hij weer, wil de echte Adam opstaan. En dat is uiteraard niet de nummer 1, maar de nummer 2. Want de eerste is tijdelijk. Leuk is dat, hè? Die komt die dingen gewoon weer tegen. De eerste is tijdelijk, is maar de voorloper. Wel het model, overigens, een voorbeeld, een type, natuurlijk. Maar niettemin, al wat over Adam gezegd wordt oorspronkelijk, is van toepassing op Christus. En het wordt hier ook op hem van toepassing gebracht, maar hier wordt vragende wijze gedaan. Hè? Wie is dat eigenlijk, die mens? Enzovoort. Hè? Vers 6. Gij hebt hem een weinig, namelijk voor korte tijd is de gedachte. Gij hebt hem een korte tijd en weinig tijd minder gemaakt dan de engelen. Want normaal gesproken was deze mens, mag ik misschien niet zeggen, maar was deze over wie het hier gaat, niet gesteld beneden de engelen, maar boven de engelen. Van oudsher namelijk boven de engelen en inmiddels, sinds zijn opstanding, gesteld ver boven de engelen. Vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament, daarbij dikwijls deze psalm citerend. Gesteld ver boven de engelen. Of, met een variant, ver boven alle overheden en machten en tronen, heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dat is Efeze 2. Nee, 1 nog het eind. Efeze 1. Maar dat wordt ook meteen geciteerd uit deze psalm. Gij hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Letterlijk aangehaald in psalm 2. Uitgebreid aangehaald, letterlijk geciteerd in psalm 2. En er wordt bij gezegd wie dat is, deze mens. Die voor korte tijd beneden de engelen gesteld was wegens het lijden des doods. Omdat hij door de genade gods voor allen de dood smaken zou. Omdat hij de dood zou overwinnen en teniet zou doen degene die het geweld des doods had. En opdat wij van de slavernij, van de dood en van de zonde verlost zouden worden en gesteld zouden worden tot priestelijk volk onder deze hoge priester. Dat is ongeveer Hebreeën 1 en 2. Christus, gesteld aan de rechterhand Gods, ver boven de engelen, hoofdstuk 1. En dan hoofdstuk 2, voor korte tijd beneden de engelen gesteld vanwege zijn dood, maar hij zou langs die weg vele zonen tot heerlijkheid leiden, die hij zijn broeders zou noemen, dat zijn wij, en heeft ons daarmee inderdaad gebracht in deze hemelse positie, als volk van eerstelingen, en dus hij en wij zijn met hem gesteld over de werken van Gods handen, namelijk over de hele schepping. Het gaat niet over de natuurlijke mens, het gaat over Christus, in de eerste plaats en in de tweede plaats over de gemeente. En voor zover het op Israël van toepassing zou gebracht kunnen worden ooit, moet ik u zeggen, dan moet er eerst iets aan afdoen, want Israël mag dan gesteld worden over de aarde en over de volkeren, maar niet over de werken van Gods handen, want daar valt de hemel ook onder. En dat is niet zo, dat is niet, valt niet onder Israël, zal ik maar zeggen. Vanuit de hemel zal over Israël geregeerd worden, maar niet vanuit Israël over de hemel. Met andere woorden, het is zelfs onmogelijk om deze uitspraken uit Hebreeën gewoon zoals ze er staan van toepassing te brengen op Israël. Leuk voor degene die dan vragen, waarom heet de brief dan de brief aan de Hebreeën? Mijn antwoord is dan, het heet niet brief en het heet niet aan de Hebreeën, en wie het erboven gezet heeft, dat weet ik niet. Hè? Dat is maar goed ook trouwens. Zo is het toch. Nou, laat maar zitten. Gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. En dan, gij doet hem, maar de vertalers maken, ook de statenvertalers maken hier een fout, een misser. Nou, niet een echt grote, maar ze zouden er goed aan gedaan hebben om het woordje hem te schrijven met één kapitaal. He? Met de bovenkast, broeder. Ja, met een hoofdletter. Dat kun je verantwoorden, want er staat gewoon in Hebreeën 2 dat dat zo is. Gij doet hem heersen. Welke mens? Wie is die mens? Christus, de echte, de laatste Adam. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. En in het Nieuwe Testament, ik weet niet meer zo goed waar het staat, welke van die schriftplaatsen, want het wordt dikwijls aangehaald. Maar bij 1 staat er in ieder geval bij dat daar niks is uitgezonderd. Oh, dat is Hebreeën 2 ook, ja, toch. Dat er niks uitgezonderd is wat hem niet onderworpen zou zijn, enzovoort. Hè? En 1 Korinthe 15 zegt, ja, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Nou ja, zijn vader uiteraard niet. Degene die hem al deze dingen onderworpen heeft, is hiervan uitgezonderd. Maar voor de rest, alle dingen, er is verder geen uitzondering, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Dat bent u niet, dat ben ik niet, dat is zeker de natuurlijke mens niet, dat is Christus. En als je tot een andere conclusie komt, dan is dat niet een kwestie van hoogmoed slechts, maar als je het mij vraagt, hoogmoedswaanzin. Ik meen het bloedserieus. Staat er gewoon in de Bijbel, ik zoek het niet eens op. Dat kunt u zo zelf lezen in Hebreeën 2 enzovoorts. En u zult er heus wel verwijzingen bij vinden. Al die andere schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die hetzelfde schriftgedeelte aanhalen en ook toepassen op Christus. Er is geen andere toepassing. Hier is het vragenderwijze, maar in het Nieuwe Testament wordt het heel expliciet vele malen genoemd, omdat dat juist elementair is voor de dagen waarin wij leven, dat deze mens gezeten is aan de rechterhand Gods, aan wie alle dingen officieel onderworpen zijn. Toen heb ik het dus nagevraagd aan de Heer zelf en die zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wanneer zei hij dat? Nou, wat van belang is, is natuurlijk na zijn opstanding. En het zijn ongeveer de laatste woorden van het Matthäus-evangelie, als ik me goed herinner. Ja, dat is maar waar het over gaat. Nou, schapen, ossen, de dieren des velds, gevogels, hemels, vissen, de zee, dat vinden wij wat banaal, dat er allemaal bij staat. Natuurlijk, dat is het ook. Maar het aardige is natuurlijk dat deze termen die hier verder staan ontleend zijn aan de uitspraken in Genesis 1 al over Adam en zelfs al voordat Adam maar geschapen was. Laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis en die zou heersen over... De gehele aarde, de vissen, de vogels en wat er maar wezen mag. En daarna wordt hier in Psalm 8 weer verwezen, zodat ook met terugwerkende kracht wij vanuit Hebreeën 2 via Psalm 8 terechtkomen in Genesis 1, in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, om alsnog te constateren dat toen God sprak over laat ons de mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis, sprak hij in werkelijkheid niet over de eerste, maar over de tweede Adam. Want, en daar gaat hij, Adam heerste niet over alle werken van Gods handen. En bovendien, hij zou het nooit verder hebben kunnen brengen dan heerschappij over de aarde, maar nooit over de hemel, dus het kan niet eens. Heb je dat? En over de vissen der zee had hij sowieso niks te vertellen. Over zijn kat ook niet, maar dat lag aan de kat. Maar hè, over zijn vrouw ook niet. Broeder, ik had het niet ter sprake willen brengen. Want jouw vrouw zit achterin, maar de mijne zit voorin. Zie je dus wel. Nou, laat maar zitten. Maar goed, ik vind het een aardige illustratie die iedereen hier kan begrijpen, denk ik wel eens. Helemaal goed. Hè? Maar het is dus toch gewoon zo. En bovendien, de mens naar Gods beeld en gelijkenis. Je moet wel een vreselijk vreemde spiegel hebben, wil je tot die conclusie komen. Dat de mens Adam en de Adamieten Gods beeld en gelijkenis zijn. Zij zouden het kunnen worden, maar alleen via de eerste mens die ooit Gods beeld en gelijkenis was. En dat was de Heer Jezus vanaf het moment dat hij opstond uit de dood. En dat staat ook zwart op wit in het Nieuwe Testament. Ook in Hebreeën trouwens, Hebreeën 1 is daar het meest voor de hand liggend schriftgedeelte voor. Wie is dat eigenlijk, de Zoon van God? Nou, dat is diegene die het beeld Gods is. Dat staat weer in ergens anders trouwens, 2 Korinthe 4. Maar daar staat hij het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid en wat het maar wezen mag. Hè? Dat is hem toch. En ik zeg altijd, ja, als die beschrijving op alle mensen past, dan hebben we aan de Heer Jezus dus ook niet zoveel, want dan is hij net als wij. Maar dat is nou net niet zo. Hè? Hij is de beelddrager Gods. Hij is de eerste echte mens die beelddrager Gods is. En wij die in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Efeze 1, vers 3. Wij zijn tevoren geordineerd om tot zonen Gods gesteld te worden. En worden dus naar zijn beeld veranderd. Romeinen 8. 2 Korinthe 3, enzovoorts. Wij zouden beelddragers Gods worden. En daarna alle brieven, want er staat gewoon, wees navolgers Gods, wees navolgers van Christus. Het leven van Christus zou in ons openbaar worden, het leven God zou in ons openbaar worden, enzovoorts. En door de werking van de geest zouden we vrij worden en veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Kortom, wij zouden beelddragers Gods worden in navolging van deze eerste mens. En dat is ook precies wat Hebreeën 2, waar deze psalm het meest uitgebreid geciteerd wordt, ook inderdaad zegt. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Waarna weer volgen allerlei aanhalingen hier uit het Oude Testament. Bovendien, de vraag, wie is die mens? Wat is de mens? En wie is die zoon des mensen? Wordt gewoon beantwoord aan het eind van de psalm. Want de vragen worden gesteld. De vraag wordt gesteld tot en met vers 9. Wie is het? Let erop dat in uw en mijn Bijbel vermoedelijk achter vers 6 ook een vraagteken staat. Hoewel de zin niet eens in vragende vorm staat. Maar de gedachte is dat al deze zinnen stellen ons de vraag. Wie is deze mens? En de laatste, achter de laatste zin staat in mijn Bijbel een uitroepteken. Aangevend dat dat laatste vers beschouwd wordt, door deze vertalers althans, toch als het antwoord op de vraag. En de vraag is, wie is deze mens? Het antwoord is, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Toen heb ik het dus nagevraagd aan Thomas, die zei, mijn Heer en mijn God. Was Thomas toch? Of ben ik geluisterd? Of was het Maria? Nee, die zei alleen Rabuni, hè? Mijn meester. Varianten op deze uitspraak uit Psalm 8, dus, hè? Duidelijk. O Heere, o Jehovah staat er. onze Adonai. En let nou eens op, ik heb nou de tijd niet genomen, ik moet natuurlijk niet Psalm 8 bespreken, maar let nou eens op hoe deze psalm is opgebouwd. Hij begint vanaf vers 2 met: O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En hij eindigt met: O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En midden ertussenin is de vraag: wat is de mens dat gij zijn gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Dat alleen al moet voldoende zijn om de vraag uit het midden van de psalm te beantwoorden. De psalm begint namelijk met het antwoord en eindigt met het antwoord. En eigenlijk dus vind je hier een uiteenzetting over de Heer zelf, die de Heere onze Heere, die mens werd en dus voor korte tijd beneden de engelen gesteld werd en inmiddels weer tot Heer onze Heere gesteld is. En de uitspraak uit psalm 2, of uit vers 3 bedoel ik, is: uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, om uw tegenpartijen wil om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. En de gedachte is dat vanaf het moment dat deze vijand en wraakgierige ophield, overwannen werd namelijk en in het openbaar tentoongesteld, ik citeer hem weer even uit Efeze, dan maar uit Colossense. Vanaf dat moment, vanaf het moment van de opstanding van Christus dus, werd deze mens tot Here en tot Christus gesteld. Heeft alles mee van doen. En vervolgens, vanaf dat moment, kwam de gemeente tot stand. Als eerstelingen, zuigelingen nog, wellicht. Maar dat is waar het hier om gaat. Kinderen, hoe staat het er precies? Even kijken. De mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Maar die kinderkens en zuigelingen zijn kennelijk, zeker via de vergelijking met Matthäus 21, de uitbeelding van de gemeente, jonggeborenen, eerstelingen zal ik maar zeggen, maar daardoor ook deelhebbend aan de eerstgeboorterecht. En het punt is gewoon dat voor zover er nu mensen zijn die de Heer erkennen als de zoon van David, dan wel als de Heere onze Heere, maken zij deel uit van de gemeente. En waar in Matthäus 21 deze erkenning komt van kinderen, onder verwijzing naar deze psalm, betekent het dus gewoon dat hier in vers 3 van deze psalm gesproken wordt inderdaad over dat volk van eerstelingen, de gemeente, die tot stand komt vanaf het moment dat Satan werd overwonnen door de opstanding van Christus en doordat Christus gesteld werd over al de werken van Gods handen, uitermate verhoogd, ver boven de engelen, ver boven overheden, macht, troon, heerschappij en alle naam die genaamd wordt, of hoe het dan maar heten mag, in het Nieuwe Testament. En ik verzuim dan weer te zeggen waar dat allemaal staat, omdat dat in bijna alle nieuwtestamentische Bijbelboeken rechtstreeks geciteerd wordt en toegelicht wordt. Namelijk de opstanding van Christus en het onmiddellijke resultaat daarvan, de verhoging van Christus en daarmee tegelijkertijd het tot stand komen van de gemeente waarvan Christus het hoofd is. En nogmaals, alle nieuwtestamentische Bijbelboeken, al zijn er een paar bij, die zijn zo kort, zo van een halve bladzijde lang of zo, of een hele bladzijde, waar het dan net even niet in voorkomt, maar verder allemaal. Dat is maar waar het om gaat. Het is namelijk het centrale thema van het Nieuwe Testament. En hier zeker ook in Matthäus 21 aan ons geïntroduceerd. Daarna staat er in vers 17 van Matthäus 21: en hen verlatende ging hij vandaar uit de stad naar Bethanië en overnachtte aldaar. Ik weet niet of ik het al eens uitgebreider heb toegelicht, maar misschien doe ik dat een van de volgende keren dan nog. De aardigheid is dat Jeruzalem in deze samenhang altijd staat voor het Jodendom en het Joodse volk, het Judaïsme dus ook. Maar buiten de stad en buiten de muren lag dat dorp op de berg, een andere berg. Voor Jeruzalem heet het ook uitdrukkelijk tegen het oosten Bethanië. En dat Bethanië is een uitbeelding van de gemeente in onze dagen. Of bij voorkeur zeg ik eigenlijk, Bethanië is een uitbeelding van het koninkrijk voordat het openbaar wordt. Voor het in Jeruzalem komt. En dus gewoon een uitbeelding van de gemeente en daarmee gemeentelijke waarheid. Maar het is inmiddels tijd, dus ik moet ermee ophouden. Maar ik kom er wellicht een van de volgende keren nog wel weer eens op terug. Omdat de rest van de geschiedenis zich afspeelt, hetzij in Jeruzalem, hetzij in Bethanië. Want de Heer reist elke dag heen en weer tussen Bethanië en Jeruzalem. En ligt daarmee deze waarheid uitgebreid toe. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. We zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij deze elementaire waarheden. Wij danken u dat we deze mens mogen kennen. De Zoon des Mensen die gezeten is aan uw rechterhand, die door u gesteld is tot erfgenaam van het heelal, tot uw erfgenaam, tot Zoon van Adam, Zoon van Abraham, Zoon van David. We danken u dat we in hem de vrije toegang hebben tot u. Dat we deel hebben gekregen uit de rijkdom van uw genade aan zijn leven en daarmee aan zijn zegeningen. We danken u dat we ook mogen horen tot dat volk van eerstelingen, jonge kinderen en zuigelingen, aan de ene kant, aan de andere kant blinden en kreupelen die genezen zijn door u. En we danken u dat we ook vanavond onze geestelijke ogen mochten openen, omdat u ons genezen hebt. En mochten zien op dingen die voor de wijzen en verstandigen verborgen zijn, met u aan uw kinderen hebt willen openbaren. We danken u dan dat wij mogen knielen, mogen buigen voor u en uw woord. Ons mogen vernederen, opdat u ons zult verhogen in de toekomst. Maar ook opdat wij in deze nederige positie zouden leven uit uw hand en uit uw woord. Wij danken u dan voor de rijkdom van uw genade, die leidraad is en heersend is voor ons leven. En we danken u dat we vanuit die genade ook inderdaad bekwaam gemaakt zijn om u als een levende God te dienen. We danken u dat u ons gebracht hebt in deze tempel en ons toegevoegd hebt aan dat koninklijke en priesterlijke volk. En dat we reeds nu u mogen dienen als priesters om in de toekomst bovendien deel te mogen hebben aan dat koningschap van onze heiland zelf. Wij danken u, Vader, voor die rijke beloften die u gedaan hebt. En we danken u dat we onderweg mogen zijn naar de spoedige vervulling van al deze beloften. Wees u zo ook dan ons nabij in de dagen die wij voor ons hebben. Richt u ons oog op u en God u ons aan met uw kracht, opdat we uit die kracht mogen leven en opdat uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Wilt u dat doen? Op grond van uw beloften en uit genade. Amen.